in hoeverre kunnen mensen zien dat wij, christenen, verder als een christen zijn. Met andere woorden, dat wij op weg zijn naar een eeuwig koninkrijk en dat wij hebben gekozen voor een leven met Christus Jezus. Kunnen de mensen zien dat wij niet behoren aan een zondige wereld die op weg is naar verderf? Durven wij over onze Heer en Heiland te praten als het werk over het geloof gaat? Durf je tegen je klasnoten te zeggen dat vrijdagavond niet uitgaat omdat het sabbat is en dat je naar de kerk gaat? Durven wij getuigen van Gods genade en zijn liefde voor ons naar anderen toe? Durven wij wel te zeggen, this world is not my home, I'm just passing through. Als God deel wil uitmaken van onze levensweg, waarom lukt het dan niet altijd om dat licht wat we voor hem krijgen te laten schijnen? Door wij een grote God dienen en bovenal lief hebben. In Lucas 9, vers 23, lezen wij het volgende. Lucas 9, vers 23. En Jezus zei, wie mij wil volgen moet zichzelf verloochenen. Dat wil zeggen, je oude manieren, je oude weg laten varen. Elke dag je kruis opnemen en mijn weg gaan. Want, zo zegt Jezus, wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven om mij, om Jezus verliest, zal het redden. En dan zegt hij kenmerkend, wat heeft een mens eraan als hij heel de wereld wint, maar zichzelf verliest of zichzelf schade toebrengt. God wil dat wij ons gelukkig voelen in ons leven. Hij heeft, zoals Romeinen 12, 2 dat zegt, het goede, het perfecte, het welgevallige voor ons in petto, in dit leven. Tot in alle eeuwigheid. Maar helaas zijn er velen die niet willen verliezen wat deze wereld ogenschijnlijk te bieden heeft. Reputatie, aanzien, noem het maar op. Maar Jezus is duidelijk. Wat voor nut heeft het als je heel de wereld wint en jezelf schade toebrengt? Als je niet je oude weg, je oude manieren staat. Als je niet Jezus volgt waar hij ook gaat. Dan breng je jezelf vroeg of laat schade toe. Maar dat is niet alles. Jezus gaat in Lucas 9 verder. Ik lees vanaf vers 26. Want als iemand zich schaamt voor mij, voor Jezus, en mijn boodschap, de boodschap die Jezus kwam brengen, verlossing door zijn bloed, op weg naar het eeuwige koninkrijk, het evangelie, dan zal de mensenzoon ook voor die persoon zich schamen. Jezus is duidelijk. Als je je onbehagelijk, ongemakkelijk voelt voor de boodschap die je kan redden, voor alle problemen, op het werk, in het gezin of op school, als je schaamt voor hem, dan zegt Jezus, dan zal ook de mensenzoon zich schamen voor hem, wanneer hij komt in de glorie, en in de glorie van de Vader, en dat van de heilige engelen. Als je je schaamt voor Jezus, dan schaam je uiteindelijk ook voor het geschenk die Jezus aan ons wil geven, om niet van genade en verlossing. Ik wil samen met u gaan naar het Bijbelboek van Daniël, het Oude Testament. En daar lezen we van vier jonge kerels die zich niet schaamden voor hun Heer en Heiland. En ik wil met u kijken naar wijze lessen hoe wij apart anders zouden kunnen worden. Zoals Petrus het zegt, hoe wij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie kunnen zijn. Namelijk, behorende aan Gods eigen volk en dat wij gekozen zijn om de heilsdaden te verkondigen van hem die u en mij ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Wat betekent dat? Apart zijn. Met andere woorden, heilig te zijn. Aparte mensen vallen op. Aparte mensen trekken de aandacht. Trekken je interesse. Ik kan me goed herinneren dat ik met een aantal broeders en zusters evangeliseerde in de binnenstad van de grote stad Rotterdam. En de kans dat je klasgenoten je zouden zien. En sommige vrienden durfden niet te getuigen, want men was bang, men was angstig om door vrienden en klasgenoten herkend te worden. Ze waren bang om als vreemdeling bestempeld te worden en gepest te worden. En we moeten weten dat wij, als wij Jezus hebben aangenomen, als het ware wandelen als vreemdelingen op deze zondige planeet. In het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Daniel in het Oude Testament lezen we hoe het volk van Israël werd meegevoerd uit hun geboortestreek. En dan leefde in het land van Babylonië, in een vreemd land, met een afgodische koning. En ineens hoorden ze een aantal en voelden zich als vreemdelingen in een vreemd land. En een aantal van deze vreemdelingen werden uitverkoren om een belangrijke positie te vervullen aan het hof. En dat gebeurde met Daniel, Hanania, Mishael en Azaria. Mooi zou je kunnen zeggen, ik bevind me in een ellendige situatie en toch krijg ik er wat moois aangeboden. Hebben wij het niet in ons leven? Je kunt maar niet aan de baan komen, je voelt je ellendig, je kunt maar net rondkomen van je uitkering, je hebt de kans van je leven, en wat zou je doen? De baan aannemen natuurlijk. Echter, er was een belangrijke conditie. Zo lezen we in Daniel hoofdstuk 1, vanaf vers 5. Daniel 1, vanaf vers 5. En daar staat, en de koning stelde voor hem daar het schatsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Vaak bevinden we ons in een lastige situatie in ons leven. Eindelijk een mogelijkheid om uit een benarde situatie te komen, en dan moet je iets doen, en wordt gevraagd van jou om iets te doen, dat tegen elke principe van jou als christen indruist. Zou je gaan werken op Sabbat, omdat je anders geen geld krijgt? Je gaat de mogelijkheid toegeworpen, het bedje raakt gespreid, en wat doe je dan? Sta je voor je principes? Of ga je met stroom mee? Sommigen van ons hebben wel eens voor een dergelijk drama gestaan. Geloven is namelijk niet alleen maar weten waar iedere Bijbeltekst staat. Wat de geestelijke profetie over een bepaald onderwerp zegt. Het is niet alleen maar een theologische uiteenzetting. Het is praktijk. Het is je levenswandel. En vaak vergeten wij dat we getuigen door onze levensstijl, ons gedrag. En voor vele ongelovigen is onze houding vaak de enige Bijbel die men ooit zal zien. Petrus schrijft het volgende in het Bijbel 2 Petrus, het 11e vers. 2 Petrus 2 en dan vanaf vers 11. En hij zegt, vrienden, je bent hier, vreemdelingen, net zo vreemdelingen als Daniel en zijn vrienden waren in Babel. Je bent hier tijdelijke bewoners. Daarom druk ik het, zegt Petrus, druk het op je hart. Geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens, hoe aantrekkelijk die ook mogen lijken. Hou vast aan de principes die je uit Gods heilig woord hebt geleerd. Zie, en de wereld, ze belagen je geestelijk leven, leidt te midden van ongelovige volken een voordeelig leven. En dan moet je je afvragen, leven wij wel een voordeelig leven? Daniel was zich bewust. Bewust van al hetgeen wat hij heeft geleerd. Hij had makkelijk kunnen zeggen, ik eet gewoon van die tafel. Ik drink gewoon van die wijn. Maar dat deed hij niet. Daniel liet per se apart zijn, maar door vast te houden aan zijn goddelijke principes, viel hij op en was hij voor de maatschappij apart. En zonder schaamte stelt Daniel een test voor aan de hoveling. 10 dagen alleen groenten en water. En dat was, durven wij op te komen voor ons geloof. Zelfs op de momenten dat wij met onze rug tegen de muur staan. In deze kerkgemeente hebben wij een aantal ondernemers, en ik ken ze, die een winkel sluiten op Sabbat. Ik kan me een verhaal herinneren van een Amerikaanse pompstationhouder die absentist werd en het Sabbat ging vieren. En iedereen verklaarde hem voor gek. Toen hij besloot de pompstation te sluiten op de Sabbat. Ze zeiden dat het een onzin achteruit ging. Maar deze beste man nam de test van de Heer aan. Hij sloot de zaak en verdiende meer in die 5 dagen dat hij open was, dan dat hij daarvoor deed in 6. Als wij bidden en vertrouwen en ons geloof in de praktijk uitdragen, de Heer om kracht en begeleiding vragen, dan mag het resultaat net zo zijn als Daniel en zijn vrienden. Dan mag je dus de zegeningen ervaren. Terug naar het Bijbelboek Daniel. We lezen in Daniel 1, vers 17 het volgende. En aan deze 4 knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. En verderop in de Bijbeltekst staat dat deze jongens 10 maal zo wijs waren als de anderen die wel aten van de spijzen en de wijn van de koning. Ervaart u zegeningen als je een duidelijke keuze maakt voor Christus? Als wij de lessen van Christus willen leren in ons leven, dan dienen wij onze eigen wil voor trots opzij te zetten. Juist door verbondenheid met de levende God kregen Daniel en zijn vrienden deze zegeningen. Als wij in Christus zijn en blijven, door zijn wil te doen, door het kinderlijk geloof in zijn woord, dan kan zelfs de meest ongeletterde, ongeleerde persoon deze goddelijke wijsheid bezitten. Gods woord laat zien door de levensstijl van deze jongens dat nederigheid en vertrouwen zorgt voor de openbaring van Christus Jezus in alle waarheid. Niet de wijsheid en de woorden van de wereld, maar juist de wijsheid die ons op weg brengt naar het eeuwig Vaderhuis. Wat hebben wij eraan om het evangelie te willen verkondigen? Aan de mensen om ons heen. Gaan wij mee met de rest of blijven wij staan bij wat Jezus ons heeft geleerd? Je valt op als je op Sabbat in een net pak of jurk in de kerk gaat. Zelfs vandaag. Andere mensen gaan de stad in drinken, zomercarnaval vieren, uitgaan. En wij hier in deze kerkzaal, weten ze, onze collega's, onze vrienden, onze klasgenoten, dat je hier elke Sabbat naartoe komt om God de eer en de glorie te geven in de toekomst. Of is het feit dat u gelooft het grootste, levensbewaarde geheim in uw leven? En als je gaat naar Daniel 3, dan lees je dat Nebukadnezar in al zijn zelfingenomenheid eiste dat iedereen hem aanbad als een god. Hij beval aan alle bestuurders dat men zou komen de inwijding van een gigantische beeld, wat hij liet opzetten in het vallei van Dura. En dan was het de hoornen en het fluiten en het citrus en de luiten en de harpen en de doedelzakken en allerlei soorten van geluidsinstrumenten hadden klinken, dan moest knielen voor het beeld. En als je dat niet doet, op in de brandende oven. Maar Sadrach, Mesach en Abednego, dat zijn de Babylonische namen van die 3 vrienden van Daniel, die bleven staan met kop en schouders boven de rest. Apart. Anders. Heilig stonden voor een God en ze schaamden zich niet. Hoe vaak niet eiste de wereld dat wij met hun moeten meegaan? Als je zegt dat je niet gelooft in de evolutie, word je vreemd aangekeken. Als je zegt dat je bepaalde soorten vlees niet eet, of zelfs vegetarisch bent. Als je zegt dat je christen bent en dat je op de zevende dag van de week naar de kerk gaat. Val je dan niet op? Vaak voelen wij ons gestraft door de wereld als wij voor hun als vreemdeling handelen. U kent misschien wel de uitdrukking, je bent een heilig boontje. Iemand die apart doet, anders dan de rest handelt. En als je niet doet wat de wereld van je vraagt, dan word je op een zijspoor gezet. Wie heeft niet de moeilijke tijden meegemaakt omdat collega's of klasgenoten of zelfs je familie je na aankijken omdat je bepaalde dingen niet doet. Doe je dan mee? Of staan we met kop en schouders boven de rest uit? Niet omdat je anders wilt zijn, maar omdat je simpelweg doet wat onze liefdevolle Heer en Heiland van jou en mij vraagt. Terug naar die vallei in Dura, die drie vrienden van Daniel die met kop en schouders bleven staan. Een aantal wijsgeren, deze mannen, die gingen naar het hof van Nebukadnezar. En vertelde de koning wat deze drie vrienden van Daniel niet wilden knielen voor dat beeld, na die luid en de harp en de citer en al die instrumenten. En ze brachten het bericht aan de koning in Daniel 3 van vers 11. Wie weigert het beeld te aanbidden, zou in een brandende oven worden geworpen. Er zijn echter, zo zeggen deze Godese mannen, Judese mannen, mensen uit Judea, majesteit die uw bevel negeren. Het zijn de mannen aan wie u het bestuur over de provincie van Babel hebt opgedragen. Het zijn Sadrak, Mesak en Abednego. En dan zeggen ze tegen de koning, ze vereren uw goden niet. Ze willen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. Als je wandelt met God en alles gaat redelijk voorspoedig in je leven, dan val je op. En anderen in jouw omgeving kunnen jaloers worden. Kijk naar die drie Joodse ballingen aan Hof van Babel, die 10 maal zo wijs waren als hun Godese collega's. Dat wekt jaloezie en woede en haat op. Een van de voornaamste redenen voor deze Godese mannen om het te zeggen tegen de koning van Nebukadnezar: laten we die mannen met hun God van Abraham, Isaac en Jacob eens een lesje leren. Kijk hoe ze zich hieruit zullen redden. Gebeurt ook niet vandaag de dag? Je wordt geplaatst op school omdat je zegt dat je in Jezus gelooft. Je collega's kijken je vreemd aan omdat je nooit naar bedrijfsuitjes gaat vrijdagavond. Je vrienden en collega's kijken je vreemd aan omdat je weigert onrein voedsel te eten als je bij hen op bezoek gaat. Zelfs in de kerk noemen mensen je heilig boontje, omdat je constant zegt dat je moet getuigen van je geloof. Dat je op tijd in Gods huis moet zijn. Dat je bewust bent dat je bent in een kerkzaal en dat je bent in de tegenwoordigheid van God en de heilige engelen, dat God een God van orde is. Er zullen mensen zijn die over je zullen roddelen en je plagen en je pesten. Of zelfs in het geval, in het uiterste geval, als die drie jongens daar in Hof in Babel op het veld van Dura je aangeven bij de hoogste autoriteiten. Waarom? Omdat je staat voor je principes. Jezus zegt in Lucas 9, vers 23: wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen, elke dag zijn kruis opnemen en mijn weg gaan. Durven wij aan God te vragen voor kracht om zelfs in deze onkerkelijke, onchristelijke maatschappij te laten zien en te getuigen dat er een betere weg is? Een weg is naar een wereld zonder pijn, verdriet, honger en oorlog. Nou, Nebukadnezar, die liet de jongens naar hem toe komen. Hij kon zijn eigen ogen waarschijnlijk niet geloven. Hoe konden deze jongens die hij uit liet kiezen om te werken aan zijn hof hem tegenstaan? Hoe durven ze? Nebukadnezar wilde zeker weten of al die geruchten over die drie jongens waar zouden zijn. En nogmaals vroeg hij aan de jongens, waarom wil je niet buigen? En hij zei in vers 15, en wie is die God van jou die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? En dat gebeurt nu ook. Mensen vragen aan ons op straat, waarom ga je naar de kerk? Daar vind je toch geen vrienden? Of waarom lees je uit de Bijbel? Het is toch maar een oud boek. Er komt voor iedereen vroeg of laat het moment dat hij of zij moet getuigen van zijn of haar geloof. En we kunnen veel leren van het antwoord van deze drie jongens in vers 16. En ze zeiden, majesteit, wij vinden het niet nodig om op deze vraag in te gaan. Als je ons bevrijdt uit de brandende oven en als je daar ons laat gooien, dan kan de God die wij vereren ons daaruit redden. Ons uit uw macht bevrijden. Maar mocht hij dat niet doen, majesteit, u kunt er zeker van zijn dat wij uw goden niet vereren. Wij zullen het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. Maakt niet uit wat er gebeurt in ons leven. Hoe moeilijk het kan worden, vertrouw de Heer. Zijn wij bereid om tot het uiterste compromisloos om te gaan met ons geloofsleven? Durven wij te zeggen dat wij nog links, nog rechts afwijken en bouwen op het woord van God? Kunnen wij zeggen tegen mensen om ons heen, ik volg mijn Heer en Heiland wat er ook gebeurt, de weg die jij opgaat kan niet volgen. En wij lezen dat die drie jongens het vuur geworpen worden. Een vuur dat zo heet is dat zelfs de bewakers voor in de oven stierven. Maar op wonderbaarlijke wijze gebeurt het met die jongens niet. Nebukadnezar zag zelf tussen het vuur en de vierde personage wandelen. Met die drie jongens. En het schrift zegt in vers 25, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op de zoon der goden. Het was Jezus die bij hem stond, daar in de vuurige oven. De drie mannen mochten uit de oven stappen en kregen zeer belangrijke functies in het land van Babel. En Nebukadnezar beval dat niemand de naam van God mocht misbruiken. Als wij verharden in ons geloof, zal ons apart gedrag opvallen. Het kan mensen bewegen om te kijken naar hun eigen zondige leven. En hen helpen om onder leiding van de geest de stap te maken voor Jezus Christus. Soms staan wij voor hete vuren in ons leven. Vooral als wij willen staan voor datgene waarin wij geloven. Soms zeggen mensen tegen je, wat voor verschil het uitmaakt als je gelooft als je geen baan hebt of als je ziek bent. We hebben de neiging wel eens te twijfelen in ons geloofsleven. Zoals ik. Maar op zulke momenten kunnen wij terugdenken aan de vrijmoedigheid van Daniel en zijn drie vrienden. Zelfs wanneer wij het niet meer zien zitten. Jezus staat naast ons en beschermt ons. En wij kunnen leren hoe schaamteloos, apart en anders deze vier jonge kerels waren. Om juist daarop komt de Heer te gebruiken voor zijn werk. Laten wij vol vrijmoedigheid en vertrouwen handelen en leven, zodat de Heer ons kan gebruiken voor zijn werk. Hoe apart zijn wij? Kunnen de engelen des hemels ons erkennen als ze ons komen halen bij de wederkomst van Christus? Kan de Heer ons zien als heldere lichtpuntjes in een diep zwarte donkere wereld? Net als de Israëlieten ten tijde van Mozes en de tien plagen, het bloed van het lam moesten sprenkelen, om zo aan de engel te laten zien dat ze gevrijwaard waren van de plaag, van de dood van de eerstgeborene, als een teken dat door God apart is gezet, zodat de redding voor de gelovigen verzekerd is. Zo moeten wij ook onze harten wedergeboren zijn en de zonde wegwassen met Christus bloed, als teken dat wij door God apart zijn gezet, als een heilige natie, een volk Gods ten eigendom. Paulus schreef dat het evangelie een kracht is tot behoud en waarvoor je niet hoeft te schamen. Het was er voor de Joden en wij mogen dankbaar zijn. Het is ook voor ons. Want als wij weten dat wij een levend lijden, geleid door Gods geest, dat wij de geboden van God en de getuigenis van Christus bewaren in liefde door goddelijke genade, dan mogen wij en kunnen wij zeggen dat de rechtvaardigen door het geloof zullen leven. Mag God ons die kracht geven, tot aan het eind van deze aardse geschiedenis. Jezus, machtwoord, is voor u en voor mij. Accepteer het vandaag. Kies voor hem. En hij zal nimmer van onze zijde afwijken. Amen.